kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde. En heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem in Judea, zeiden ze tegen hem. Want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda. Want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden. Stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt. Zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan, goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reizen ze via een andere route terug naar hun land. Dit is Gods woord. Gemeente, het thema vandaag is laten wij aanbidden. Doet hij het? Ja. Laten we aanbidden. De magiërs, bekende plaatjes. En het eerste punt waar ik gelijk mee begin, dat is eigenlijk is dit verhaal de wereld op zijn kop. We kennen al die kerstverhalen natuurlijk wel. En nu lezen we weer over die magiërs, die wijzen uit het oosten. Stel je voor dat het er eens een keertje niet over zou gaan. Je zou ze nog bijna missen. De magiërs, ze horen er helemaal bij. En weet je wat lastig is? Als ze er zo bij horen, dan schrik je eigenlijk ook niet meer zo van wat er gebeurt. Je kijkt er niet meer raar van op. Het is allemaal heel gewoon geworden. Maar nou even goed kijken. Deze mensen, magiërs, uit een ver land. We weten niet precies waar ze vandaan kwamen, ergens uit het oosten. Zij komen Jezus aanbidden. Dat is de wereld op zijn kop. In vers 1 tot en met 3, wat we net lazen, daar staat het. Zij komen om de pasgeboren koning eer te bewijzen. Maar als ze dan in Jeruzalem aankomen, dan merken ze dat helemaal niemand met die koning bezig is. Herodes schrikt. Een koning? Wat krijgen we nou? Hij wist er ook helemaal niks van. Hij vond het een bedreiging. En niet alleen Herodes schrok, staat er. Heel Jeruzalem schrok met hem. Moest even proberen voor te stellen dat je zo'n magiër bent. Een wijze man uit het oosten. Helemaal aankomen reizen naar Jeruzalem. Misschien wel weken onderweg geweest. Wat is dat voor een volk, die Jeruzalemmers? Wat zijn dat voor mensen? Wat is er aan de hand? En dan moet je je ook nog voorstellen, Matthäus schrijft dit. Matthäus schrijft zijn evangelie allereerst voor het Joodse volk. En toen de Messias geboren was, hun Messias, hun lang verwachte koning, toen bleef het stil. En shame on them, buitenlanders, vreemdelingen gingen hen voor in het aanbidden van hun koning. Dat is pijnlijk. Die mannen die hele lange reis hadden gemaakt, zij gingen voor op de knieën voor Jezus. En de Joden kwamen pas veel later. Nadat eerst die vreemdelingen bij Jezus waren geweest. Het is de wereld op zijn kop. En dat is niet grappig. Dat is confronterend. Er zit duidelijk een verwijt in richting de Joden. Niemand in Jeruzalem slaat ook aan op wat die magiërs zeggen. Zelfs de schriftgeleerden, die elke dag met hun neus in Gods boeken zitten, ze slaan er niet op aan. Herodes stuurt ze erop uit, die schriftgeleerden, om uit te zoeken hoe zit dat met de geboorte van een koning. En dan staat er, Matthäus vertelt het, dat alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk, die werden samengeroepen om dat uit te zoeken. En ze vertellen dat hij geboren zou worden in Bethlehem. Maar niemand gaat mee. Niemand gaat mee. Het is alsof niemand er koud of warm van wordt. Kijk, dat is wat Matthäus wil laten voelen. Die onbegrijpelijke stilte in Jeruzalem. Die voel je gewoon als je goed leest in die vertelling van Matthäus. Die passiviteit, het interesseert ze allemaal geen bal wat er gebeurt. Beloftes vervuld, het zal wel. Ik heb er niks van gezien, ik heb er niks van gemerkt en ik ga niet op zoek ook. Ik wil er wel een boekrol over openslaan. Ik wil er best wat over lezen. Maar verder interesseert het me eigenlijk helemaal niet zoveel. En dan aan de andere kant, de vreugde bij die magiërs. Die notabene op de knieën gaan als ze een baby in een kribbe zien liggen. Daar zit geloof achter. Daar zit overtuiging achter. Daar zit een verlangen achter. Dat zie je aan die mannen. En zo voel je wat Matthäus duidelijk wil maken. De wereld op zijn kop. En die stilte in Jeruzalem, die maakt het allemaal nog schrijnender. Die vreemdelingen zijn namelijk magiërs. En magie, dat kom je in de Bijbel wel een paar keer tegen. Hè, bijvoorbeeld later in de Bijbel, in Handelingen 19, daar komt Paulus magie tegen in Efeze. Daar kreeg hij te maken met geestenbezweerders. De zonen, die zeven zonen van Skevas, hè, kan je nalezen in Handelingen 19. Ik heb er ook wel een stukje over. Enkele rondtrekkende Joodse geestenbezweerders probeerden boze geesten uit te drijven door het uitspreken van de naam Jezus Christus. Het waren de zeven zonen van Skevas, een Joodse hoge priester die dit deden. Ik ga er niet veel over zeggen, maar wel interessant dat natuurlijk de zonen van de Joodse hoge priester bezig waren om geesten uit te drijven in de naam van Jezus Christus. Nou, daar moeten we er een andere keer maar eens over gaan. Maar wat zie je dan ook in Handelingen 19? Eigenlijk zegeviert Jezus Christus gewoon door dat hele ingewikkelde daarin even ze heen. Het evangelie zegevierde. Veel magiërs biechten hun praktijken op, kwamen tot geloof en er werd zelfs een publieke boekverbranding gehouden. Magiërs, magie in het Nieuwe Testament. De strijd met het evangelie van Jezus Christus. Maar ook in het Oude Testament kom je het tegen. Mozes die verbiedt bijvoorbeeld het volk in Deuteronomium 18 om zich bezig te houden met occulte zaken. Als u in het land komt dat de Heer uw God u geven zal, mag u de verfoeilijke praktijken van de volken daar niet navolgen. Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden. Evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de Heer verafschuwt mensen die zulke dingen doen. En om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u. U moet volledig op de Heer uw God gericht zijn. Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen, wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, u heeft de Heer uw God dat verboden. Nou, dat is duidelijk. En ook al een beetje eerder in Deuteronomium kom je tegen. Als ze op de drempel staan van het beloofde land, als u omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichter aan de hemel, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren wat de Heer uw God voor andere volken op aarde heeft bestemd. Hier kom je wel iets bijzonders op het spoor, zie je dat? Dat God als enige door zijn volk Israël aanbeden wil worden. Maar dat hij eigenlijk zegt, de andere volken, ja, die hebben de zon en de maan en de sterren, daar kunnen zij voor neerknielen. Ja, die hebben niks anders. Laat hen maar naar de zon en naar de maan en naar de sterren kijken. Laat hen die maar als goden beschouwen en daar allerlei boodschappen uit aflezen. Maar jullie moeten op mij vertrouwen. Zij hebben niks anders. Maar jullie wel. Heel apart hoe, ja, daar zit wel iets genadigs in van God. Als je God niet kent en je gaat de sterren aanbidden en de zon en de maan, dat kan God best wel begrijpen. Want hij weet dat mensen allemaal op zoek zijn naar iets boven hen. En dat, ja, zo werkt het gewoon. Je ziet hier dat God het weet, dat God er als het ware ook in zijn hart ruimte voor heeft. De andere volken, die dienen de zon, de maan en de sterren. Dit is wel gaaf. Want God geeft dus de heidenen de ruimte om de zon, de maan en de sterren te vereren. Als jij niet persoonlijk Jezus Christus kent en God de Vader in de hemel, dan zegt God, ik snap wel dat jij naar andere dingen uitwijkt. Want iets anders heb je nog niet. Maar wat gebeurt er nu met die magiërs? Wat gebeurt er nu als Jezus wordt geboren? Dan zoekt God contact met die mensen, die magiërs in het oosten, als zij bezig zijn met hun, noem het maar even, afgoderij. En via hun kennis van de sterren komen ze uiteindelijk bij Jezus uit. En de andere kant is dat daar, als ze in Jeruzalem zijn, dan zit Gods eigen volk in de profetieën te lezen, in de boeken, en zij komen niet bij Jezus uit. Terwijl Mozes dus had gezegd, jullie moeten je niet bezighouden met die occulte dingen, want jullie hebben de profeten. Mozes die had dat ook al in Deuteronomium 18 nog gezegd. Ook al luisteren de volken in het land wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, zo heeft de Heer, u heeft de Heer uw God dat verboden. Hij zal in uw midden profeten laten opstaan. Naar hen moeten jullie luisteren. En in vers 19 staat er dan bij in datzelfde hoofdstuk. Wie niet wil luisteren naar de woorden van de profeten in mijn naam, die zal ik ter verantwoording roepen. Kijk, en nou zie je een beetje wat er bij die wijzen, die magiërs in Jeruzalem gebeurt. God roept hier in dit verhaal, in deze geschiedenis, zijn eigen volk ter verantwoording. Hij zegt, waarom luisteren jullie niet? Waarom zit je in de boeken te lezen en pak je niet op wat ik daar tegen jullie zeg? Waarom combineer je niet de dingen die om je heen gebeuren met wat ik in de profeten al had gezegd? Waarom luisteren jullie niet? Waarom kom je niet in beweging als ik tegen je spreek? Waarom kom je niet in beweging als ik jullie mijn eigen zoon zelf geef, het liefste dat ik heb? Kijk, en dat is die stilte in Jeruzalem. God roept zijn volk ter verantwoording. De stilte is schrijnend. Het is een aanklacht tegen Israël. Trouwens, even een tussenstop. Ik vind het ook wel fascinerend dat die astrologen, die sterrenkundigen, dat die naar de sterren kijken en dat ze zo dus kennelijk Jezus op het spoor komen. Het is eigenlijk niet na te gaan welke sterren ze nou gezien hebben. Of dat er misschien wel een combinatie was van verschillende sterren, waardoor er ineens een heel groot licht aan de hemel verscheen. Maar dat die wetenschappers van toen uitkomen bij de kribbe van Jezus, ja, dat is natuurlijk wel weer humor. Dat is gewoon echt God die met mensen omgaat en soms eens even denkt van joh, even een grap tussendoor. Ook voor ons is dat wel belangrijk om even daarbij stil te staan. Want als je ziet hoe in onze tijd geloof en wetenschap, ja, dat die ontzettend kunnen concurreren. En dat wij ook als christenen heilig op zoek zijn, hoe kan je nou geloof en wetenschap met elkaar combineren? Als je biologie gaat studeren en je moet je helemaal verdiepen in de evolutietheorie, raak je dan niet je geloof kwijt? Als je sterrenkunde gaat studeren en je gaat het hebben over de zwarte gaten en over de lichtjaren en over al die melkwegstelsels, kan je dan nog wel uit de voeten met je bijbeltje en met dat God deze aarde heeft gemaakt, terwijl jij dan weet dat er zo ontzettend veel meer is als je met de wetenschap bezig gaat? Dat is een vraag die tegenwoordig echt in de lucht hangt boven christenen. Als je met wetenschap bezig gaat, wat moet je dan nog met je geloof? Dan raak je het toch kwijt. Natuurlijk is het zo dat dat kan gebeuren, hè? En dat is ook een kwestie van beïnvloeding op allerlei subtiele manieren. He, als je in collegebanken hoort dat je christelijk geloof wordt belachelijk gemaakt omdat het achterlijk is als je nog in God gelooft. Ja, dan moet je wel iets in huis hebben om tegen die druk in te kunnen. Om dan je weerwoord te hebben als gelovige. He, als je voortdurend te horen krijgt dat geloven is voor naïeve mensen. Ik kan me voorstellen als je studeert, dan ga je zelf ook twijfelen. Maar nou laat de Bijbel juist iets bijzonders zien. Die wetenschappers, die magiërs, die afgoderij plegen met de sterren, die allerlei dingen aflezen uit de sterren, en God had gezegd van ja, laat ze dan maar doen, want ze hebben niemand anders. Als zij dan uitkomen bij Jezus, God kan daarvoor zorgen. Dat is wat de Bijbel hier laat zien. Want die schepping en die wetenschap, dat is allemaal van God. Hij heeft er de hand in. Hij staat erboven. Hij werkt erin. Zijn glorie wordt erin zichtbaar. Ik weet nog dat een van mijn kinderen sterrenkunde ging studeren. En dat hij eigenlijk ging studeren en dat hij God een beetje kwijt was. He, want hij geloofde eigenlijk niet meer in God en de kerk hoefde allemaal niet. En dat is eigenlijk nog zo. Hij studeert geen sterrenkunde meer ook. Maar toen hij sterrenkunde ging studeren, toen dacht hij van wauw, nou ga jij grote dingen van God zien, man. En toen heb ik erom gebeden dat hij God ook echt in de sterren en in de oneindigheid van de schepping, dat hij daarin God zou gaan aanbidden. Je hoeft niet weg te kijken voor de schepping. Je hoeft niet weg te kijken als christen voor wat God heeft gemaakt. Maar je mag juist elkaar aanmoedigen om achter al die wetenschap, om achter al die kennis die we hebben, de grote schepper te zien en om hem erin te vinden en hem erom te aanbidden. En zo mag je ook op zoek naar het bestaansrecht van geloof naast wetenschap. En laten we dan in de kerk als christen, ook als ouders, niet bang zijn. Maar juist bidden dat God met zijn geest ook daar is en daar de perspectieven op hem laat zien. Bidden als je kinderen studeren. Bidden ook als je kinderen het soms even dan helemaal niet meer weten. Want, lieve mensen, terug naar die wijze en naar dat de wereld op zijn kop. Je ziet eigenlijk bij die wijze ook het begin van Pinksteren. Dat alle volken zich buigen voor Jezus. He, je ziet die dubbele beweging vanuit die geschiedenis met die magiërs. In Matteüs is het Gods eigen volk dat zich opmaakt om de profeet te doden. He, Matteüs 23, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt. Jezus zei het zelf. Stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Maar jullie hebben het niet gewild. Jeruzalem is bezig om de profeet te doden. Herodes is bezig daarvoor nog met de kindermoord. Maar de andere volken, Haggai, daar is God mee bezig. Alle volken breng ik in beroering. En hun schatten, goud, wierook en mirre, en hun aanbidding en hun hart, ze zullen mij toevallen. En mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom, zegt de Heer van de hemel zijn machten. Het zilver is voor mij, het goud is voor mij, spreekt de Heer van de hemelse machten. Kijk, lieve mensen, in die beweging vanuit de hemel, dat Jezus naar de wereld kwam, dat Gods eigen volk met zijn profeten en met zijn boeken het in het begin helemaal niet zag, maar dat mensen ver uit het buitenland kwamen om Jezus te aanbidden. Het is de beweging van God dat het evangelie weer terug moet naar iedereen, naar ieder mens, naar iedere uithoek van de wereld en naar alle volken. En als je kerst viert en als je terugkijkt op kerst, dan is dat elke keer weer die uitnodiging om Jezus te aanbidden. En ik hoop dat je iets voelt van het vreemde in die magiërs, van het ongemakkelijke. Anderen gaan ons erin voor. Het is ook in Nederland tegenwoordig zo. Met ontzettend veel mensen die vanuit allerlei hoeken en gaten van de wereld naar West-Europa en ook naar Nederland komen. En dat er dan in de steden en in de dorpen kerken ontstaan. Mensen vanuit alle hoeken van de aarde. En daar kunnen ze God aanbidden. En wij Nederlanders, we kijken ernaar en we denken, warempel, dat is nog eens aanbidding. Dat is nog eens met je hart, met je hele lijf God prijzen en God groot maken. Het is net zoiets. De vreemdeling komt, de magier uit het oosten of de Afrikaan, weet ik veel waar die maar vandaan komt, maakt niet uit. En ze gaan ons voor in het koninkrijk van God. Ze gaan ons voor in de aanbidding. Dat ongemakkelijke wat God bij jou wil losmaken, zodat je losgaat, zodat je ook op je knieën gaat voor koning Jezus. Wij zijn vaak ook wel mensen die redelijk thuis zijn in de boeken. We weten soms ook zelfs teksten te vinden. Maar ben je dan ook aangeraakt? En ga jij met die magiërs vol vreugde naar Jezus? En zeg je, mijn leven is een reis. Maar uiteindelijk zal het uitkomen bij koning Jezus. Dat ik voor hem op de knieën ga. En weet je dat Jezus heeft gebeden dat jij daar straks bij hem bent. Want dan kan hij jou weer voorstellen aan zijn vader. Dat is je reisdoel. Zo mag je onderweg zijn naar het leven. Zo mag je bijdenken. Zo mag je aanbidden. Zo mag je steeds meer van Jezus gaan zien en van hem ontdekken. En die magiërs, ze laten zich door Herodes en door dat stille volk in Jeruzalem, ze laten zich niet ontmoedigen. En zullen wij ons ook maar gewoon niet laten ontmoedigen? Niet door de wetenschap, niet door secularisatie en wat voor enge woorden we er ook maar voor kunnen verzinnen. Zullen we ons gewoon maar niet laten ontmoedigen. En gewoon gaan. Op Jezus af. Aanbidden. Niet alleen als we vieren dat hij in een kribbe is geboren. Maar ook als we bedenken dat hij uw, jouw en mijn koning is. Kerst mag je tot nieuwe, tot verdiepte aanbidding brengen. Je mag zeggen, mijn leven is een reis. En al moet ik naar het verste land, ik wil Jezus vinden. Ik wil Jezus zien. Ik zal hem aanbidden. En ik zal hem mijn geschenken geven. Mijn goud. Niet alleen mijn goud. Alles wat ik heb. Niet alleen mijn wierook. Ook mijn tijd. Niet alleen mijn mirre. Maar mijzelf. Helemaal. Lieve mensen, laten we bidden. Heer Jezus, u hebt echt recht op ons hele leven. Op al onze aanbidding. Op al onze tijd. U bent ons levensdoel. Ons reisdoel. U hebt recht op alles wat we hebben. Op ons helemaal. En hier zijn we. Wat een wonder, zoals u niet naar deze wereld kwam voor uw eigen eer. Want die kreeg u ook helemaal niet. Dan was u denk ik gillend gelijk weer teruggegaan op de eerste kerstdag. Terug naar de hemel. Als het u was gegaan om uzelf. U kreeg het niet in Jeruzalem. En nu nog heel vaak niet. Ook zo vaak niet van ons. Maar u kwam om ons te halen. En terwijl uw eigen volk uit de boeken niet eens begreep wat er gebeurde. Wilt u ons helpen? Om zo met uw boeken om te gaan, dat we u er wel in ontmoeten. Dat we u leren kennen. Dat we niets liever doen dan genieten van uw aanwezigheid. En dat ook uiten, daarin onszelf geven. Help ons ook omgaan met geloof en wetenschap. We bidden speciaal voor wie studeert of in de wereld van de wetenschap werkt. Waai met uw geest in ons en om ons heen. En laat ons achter al die waanzinnige kennis u zien als de grote schepper van alle dingen. Heer, wat is het mooi. Zoals u heidenen in hun sterren liet lezen dat u geboren was. U schakelt wetenschap in. U schakelt zelfs onze afgoderij in. Wilt u dat vandaag ook doen? Ook in Nederland? Amen. We zingen Komt allen tezamen jubelend van vreugde.